Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het weer eens hebben over het coronavirus. Het virus wat ons leven vergaand heeft beïnvloed en nu een beetje rustig lijkt. We vergeten het soms, maar het ligt toch nog steeds op de loer. We gaan dat bespreken met onze vaste corona-watcher en volger. Alweer bijna 3 jaar. We gaan binnen.
Het gaat hard, ja.
De derde verjaardag is ongeveer eind dit jaar, denk ik. Hè?
27 februari was het eerste Nederlandse geval. En ja, in december is het een beetje begonnen in China. December 2019. Dus dat is. Okay. Dus we gaan goed richting 3 jaar.
Maarten, je schreef deze week een stuk over dat eigenlijk het coronavirus er steeds beter in slaagt om onze vaccins te omzeilen.
Ja.
En dat zou natuurlijk heel slecht nieuws zijn, want daar hebben we toch onze hoop op gevestigd, dat we het met vaccins klein houden, of althans de gevolgen van het virus beperkt houden. Hoe werkt dat precies?
Nou, om te beginnen, het ontwijkt vaccins. Dat wil zeggen in ieder geval de bescherming tegen ernstige ziekte en tegen in het ziekenhuis komen en doodziek worden van corona. Die bescherming die blijft waarschijnlijk gewoon wel zoals die is. Maar wat je wel ziet, kijk, het virus evolueert. Zoals alles wat leeft, ontwikkelt het zich, krijgt mutaties. En daardoor kan het steeds beter ontsnappen aan onze antistoffen. En wat nou eigenlijk, dat is eigenlijk niks nieuws.
Dat is de eerste verdedigingslinie, hè? Je hebt dat vaker uitgegeven. Ja, daar gaat hij omheen.
Ja, het is die hele diepe bescherming tegen ernstig ziek worden. Dat zit in je echt als cellulaire afweer, heet dat. Dat zit in je cellen. Dus op het moment dat jij eenmaal dat virus hebt, dan komen jouw T-cellen in actie. En die gaan geïnfecteerde weefsels opruimen, geïnfecteerde cellen opruimen. Waardoor het niet zo erg kan worden. Maar op het moment dat het virus binnenkomt en dat je ziek bent, er zitten een paar dagen dat je echt dat je een beetje ziek wordt, dan heb je antistoffen nodig. En die antistoffen, dat is een beetje waar dit probleem zit.
En hoe hebben we dit probleem gezien? Is er een onderzoek?
Ja, er is een nieuw Chinees onderzoek, heel uitgebreid onderzoek. Ja, ik heb hem hier liggen. Belachelijk, het is echt als je het ziet, het is een grote opsomming van allemaal cijfers en hokjes en priegelige plaatjes en zo. En de mensen die ik erover spreek, de wetenschappers, die zeggen allemaal dit is echt Chinees onderzoek.
Heel gedetailleerd.
Heel gedetailleerd. Enorm veel experimenten. Want ze hebben echt allemaal mutaties geprobeerd tegen allemaal soorten afweerstoffen. En ze zijn echt als een gek tekeer.
Is dat de Chinese methode?
Dat is de Chinese methode. Dat je gewoon echt een soort fabriek aan het werk zet met allemaal onderzoekers die allemaal echt duizenden experimenten doen. Dat is echt ongelooflijk hoeveelheid werk die hier in zo'n paper gaat zitten.
Okay,
en dan brengen ze gewoon even in kaart van waar staan we met de evolutie van het virus en hoe gaat het straks verder en wat zijn de mogelijkheden, welke kanten kan het virus allemaal op. Dat brengen ze allemaal gewoon eventjes in kaart.
Het volledige beeld.
Ja, precies, precies. En wat past ook in het straatje van China, dit soort onderzoek. Want ze laten eigenlijk zien dat het helemaal niet zo heel lekker gaat met die strijd tegen corona. En China is natuurlijk een land die de grenzen heeft dichtgehouden. En bij het minste geringste in lockdown gaat. Maar ze hebben het virus helemaal weggehouden.
Kan zo'n onderzoek dan ook nog politiek gemotiveerd zijn? Of door de politiek bijgestuurd? Dat ze ook wel heel veel belang hebben bij de conclusie van let op, het is nog steeds een heel gevaarlijk virus. Dus onze strategie. De zero-covid-strategie waar China nog steeds aan vasthoudt, is misschien helemaal niet zo slecht.
Kijk, ik denk niet dat daar een sensor over de schouder staat mee te kijken in hun cel kweken. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat er gewoon meer geld is voor dit soort onderzoek om dit soort dingen te laten zien.
Ja.
Dus als jij op het moment dat je laat zien van het virus is aan het ontsnappen aan de vaccins, dat komt China gewoon best wel goed uit.
Ja, dus daar krijg je wel geld voor om dat aan te tonen.
Zeker.
Maar wat was het meest zorgwekkend in dit onderzoek?
Het meest zorgwekkend hieraan, en dat is een beetje ingewikkeld. Dat is eigenlijk, dat heet in het jargon, heet dat original antigenic sin, antigene erfzonde. Het wil zeggen dat eigenlijk op het moment dat je gevaccineerd wordt, dan leert jouw immuunsysteem het virus van dat moment aan te pakken. En dat is niet alleen bij vaccinaties, ook als jij het ziek wordt, dan jouw immuunsysteem die leert gewoon het virus wat het dan op dat moment te zien krijgt. Inmiddels is het virus weer een paar stappen verder geëvolueerd. En wat er nu gebeurt op het moment dat jij een Omicron virus krijgt, dan gaat jouw immuunsysteem denken, dat is een coronavirus, die ken ik. En die gaat weer antistoffen aanmaken, tegen, niet tegen Omicron, maar tegen die Wuhan-variant. De allereerste variant waarmee jij ooit ziek bent geworden. Mm-hmm. Je moet het een beetje zien als een soort gevangenis. Waar de gevangenisbewaarder die is gewend van, oh ja, eventjes als er een uitbraak is van de gevangenen, moet ik altijd naar dat ene raampje kijken waar ze vorige keer ook uit zijn gegaan.
Ja.
Maar het virus heeft allemaal andere raampjes ontdekt intussen om uit te ontsnappen. Allemaal andere mutaties. En dat is eigenlijk wat er aan het gebeuren is. Het virus begint langzamerhand door te krijgen hoe het uit moet komen onder, nou ja, goed, jouw immuunsysteem.
Maar even, dat vaccin is toch niet gebaseerd op die Wuhan-variant? Dat nieuwste vaccin, daar zit toch de laatste Omicron-variant in?
Klopt, maar wat je daar dus ook ziet, en dat laat deze Chinese studie laat dat heel mooi zien, dat gewoon die nieuwere inentingen nog steeds niet goed beschermen tegen nog nieuwere varianten die er nog aan zitten te komen.
En dus, is dat de normale ontwikkeling? Zie je dat ook bij andere virussen? Je ontwikkelt een vaccin. Dat virus wordt langzaam steeds beter om dat vaccin of die natuurlijke immuunreactie te omzeilen.
Ja.
Gebeurt dat altijd?
Dat gebeurt altijd. Ik heb toevallig net nog een viroloog hierover gesproken van het RIVM. En die zegt ook van, ja, weet je, dit is eigenlijk gewoon de normale gang van zaken. Dat virussen die ontwikkelen zich en die gaan steeds meer, ze leren steeds meer de trucjes om te ontsnappen. En ja, wat dit gewoon wel erg vervelend maakt, is dat dit er gewoon echt op hint van, ja, wij gaan niet meer afkomen van corona. Dat was eigenlijk al wel bekend, maar dat is nu wel echt heel erg bevestigd. En wat je ook kunt krijgen, is gewoon de situatie dat je gewoon helemaal niet meer goed bent beschermd. Dus op het moment dat jij corona hebt gehad, ja, dan kan je het gewoon weer opnieuw krijgen. En weer opnieuw, en weer opnieuw. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg lullig.
Elke keer is het even erg. Het is niet dat het dan elke keer wat minder erg wordt, omdat je immuunsysteem toch er min of meer een beetje aan gewend is, ook al is het net een andere variant.
Je zal het krijgen in de vorm van een vrij milde ziekte, waarmee je hoofdpijn krijgt, je beroerd voelt. Ik zie het nu ook weer overal om me heen. Hè. Het begint weer een beetje, je ziet om je heen weer de eerste gevallen.
Maar dat hebben we met griep toch ook?
Dat hebben we met griep ook.
Griep krijg je toch ook af en toe, dus hoe erg is dat nu helemaal?
Nou ja, dat is een goede vraag. Hoe erg is dat helemaal? Het is natuurlijk wel een belasting van niet van de zorg erbij, maar gewoon een belasting van de maatschappij erbij.
Kijk, omdat corona blijft wel een ernstige ziekte dan griep. Per definitie.
Kijk, weet je hebt natuurlijk altijd te maken met griepgolven. En straks krijg je behalve griepgolven, krijg je ook coronagolven. Ja. En dus dat je gewoon, ja, weet je wel, dat, laten we zeggen, de mensen, de werkvloeren onderbemand zijn. Omdat heel veel mensen gewoon ziek zijn.
Ja.
En dat is veel meer waar dit eigenlijk over gaat. Van,
okay, de hoop was dat we met die vaccins, dat je er eigenlijk niet meer echt ziek van werd. En de schade in die zin beperkt bleef.
Dat je bijprikt en dat je dan eindelijk eens een keertje er vanaf bent. Dat is een beetje de hoop. En eigenlijk blijkt nu steeds meer dat we zullen toch echt een heel ander soort vaccin nodig hebben. Dus echt een heel breed beschermend vaccin, wat ook gaat beschermen tegen varianten van de toekomst. Of ja, je
maar
moet
is,
inderdaad,
is dat reëel? Bestaan dat soort vaccins? Of is een vaccin bij griepprik die is toch ook elk jaar anders? Want je probeert hem elke keer weer aan te passen aan de laatste variant.
Ja, klopt. En dat is ook wel een beetje de kritiek op de griepprik. Kijk, de griepprik is gewoon elk jaar weer achter de dan rondgaande variant aanrennen.
Ja.
En bij corona blijkt die evolutie heel snel te gaan. En zul je dus heel veel nieuwe prikken moeten gaan geven.
Ja.
En ja, niemand wil dat eigenlijk. Het beste is gewoon dat je gewoon jouw immuunsysteem eens een keertje goed kan leren van, joh, dit is een vaccin waarmee jij gewoon alle coronavirussen kunt herkennen. Ook die van de toekomst.
En probeert iemand die dat vaccin nu te ontwikkelen?
Die zijn in ontwikkeling, maar het is nog allemaal wel echt early days. Ik denk dat de volgende stap in de vaccinontwikkeling, dat worden neussprays. Dus gewoon een andere manier van toediening. Waardoor je gewoon wat betere bescherming hebt in je neus en je keel waar het virus binnenkomt. Dus dat zal schelen. Maar echt een pan-corona-vaccin, dus een vaccin wat echt alle coronavirussen kan herkennen. Daar wordt aan gewerkt. Er zijn een hele hoop, worden al getest.
Ja.
Maar het is wel ook een beetje stil. En dat is meestal een teken dat het niet heel goed gaat met de ontwikkeling. Want als er echt successen zijn geboekt, dan horen we het altijd wel. Dan komen de ronkende persberichten altijd wel naar buiten.
Nog even terug naar het Chinese onderzoek. Er was volgens mij ook wel wat kritiek op. Of althans, volgens mij wetenschap die zei, oké, we moeten hier niet te ver gaan de conclusies uittrekken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, dat is terechte kritiek. Marion Koopmans, die sprak ik erover, de bekende viroloog. En die is altijd heel precies op het bewijs. En zij wees erop, ze zegt van, ja, als je kijkt, dit is gedaan in China. Mm-hmm. In China gebruiken ze bijvoorbeeld andere vaccins dan hier. Dus dat maakt al best wel veel verschil. En dan is het ook nog eens een keertje gedaan op best wel weinig proefpersonen. Dus dat is ook nog wel gereden kritiek. Maar ja, ik moet zeggen, dit is ook wel... Ja, ik zie gewoon wel de reacties van andere experts. Iedereen neemt het wel heel serieus, hoor, wat ja, hier wat
kreeg je nog ontdekt. Veel boze reacties op je stuk? Dat mensen zeiden, heb je hem weer?
Ja, natuurlijk. Dat krijg ik eigenlijk inmiddels standaard. Je merkt gewoon dat de maatschappij het echt zat is. En een hele hoop mensen...
Nee.
En een hele hoop mensen zijn heel bang dat we straks weer lockdowns krijgen. Dus je hebt altijd mensen die roepen dan van, ja, bangmakerij. Ja. Je hebt ook mensen trouwens die roepen van, goed, dit is dus weer een aanwijzing dat je gewoon misschien toch wel... echt die mondkapjes moet gaan dragen in het terrein. Het
gaat weer twee kanten op.
Ja, het gaat weer twee kanten op. Dus dat is al heel opvallend altijd bij dit soort onderwerpen.
En toekomstvoorspellingen moet je in principe nooit doen. Zeker niet bij corona. Maar is dit de reden om jouw verwachtingen voor de herfst al bij te stellen? Of zeg je, nou, dit is voorlopig en het eerste aanwijzing. En we hoeven ons ook niet al te veel zorgen te maken.
Ik word er niet heel vrolijk van. Ik kan je ook wel onthullen. Dat is wel een beetje vers van de pers. Ik heb vanochtend even zitten bellen met een paar mensen die zicht hebben op die varianten die rondgaan. En de eerste van dit soort echt van die ontsnappingsvarianten die heel lekker onder bescherming vandaan komen, die gaan dus nu al rond in Nederland. Die hebben dan namen als BA2.75.2 en zo. Dat is allemaal echt hogere virologenkunde. Ja. Maar die gaan op dit moment eigenlijk al op een zacht pitje gaan die rond in Nederland. En de verwachting is wel dat die gaan niet meer weg natuurlijk. Die blijven gewoon rondgaan. En ja, daar krijgen we gewoon weer de verkoudheidsachtige corona van.
Je zegt tegelijkertijd ons verweer tegen echt ziek worden en in het ziekenhuis belanden, die blijft wel overeind. Dus het is vooral heel veel mensen worden ziek. Ja. Maar niet zo ernstig ziek zoals we bij de eerdere golf hebben gezien, dat de ziekenhuizen meteen overlopen en de intensive cares.
Ja, we moeten het hier echt even benadrukken dat dit gaat echt over corona in de verschijningsvorm van een griepachtige ziekte. En niet met de volle ziekenhuizen en lockdowns en zo.
Dus het is per definitie een bedreiging voor de samenleving, maar een andere bedreiging.
Ja, en ik moet zeggen, ik spreek ook wel mensen in de ziekenhuizen die zeggen van ja, weet je, dit vinden wij gewoon wel heel vervelend op de manier dat ons zorgpersoneel straks weer allemaal ziek thuis zit. Ja. En dan hebben we gewoon niet genoeg handen aan het bed voor al die andere ziektes die natuurlijk ook behandeld moeten worden.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld ook nog eens een keertje een griepgolf eroverheen krijgt, ja, dat is... men is er behoorlijk tobberig over, kan ik je zeggen.
Oké, goed. We gaan het hebben over iemand die eigenlijk nog veel meer onder vuur ligt dan jij. Jaap van Dissel. Hij heeft natuurlijk een grote rol gespeeld tijdens alle lockdowns die we hebben meegemaakt. Wordt ook wel heel hard aangevallen online en vaak ook op een valse manieren. Jij hebt deze week een stuk geschreven over de laatste aanval op Van Dissel. Eigenlijk beschuldigingen dat hij zich zou hebben laten omkopen door een organisatie. Waarom besloot jij om deze beschuldigingen te onderzoeken?
Ja, ik ben er al 2 weken eigenlijk mee bezig. In eerste instantie dacht ik het voor mijn wekelijkse corona-rubriek te doen om dat een beetje losjes op te schrijven. Maar het werd wel steeds serieuzer. Het begon allemaal met een podcast van Yves Geiraat en Erik de Vlieger. Dat zijn twee ondernemers, bekende ondernemers wel. En die zei in hun podcast, zeiden ze van ja, wij hebben gewoon bewijs. We hebben hier stukken liggen waaruit blijkt dat Van Dissel verdachte betalingen heeft gekregen. Mm-hmm. En voor 1 hele verdachte betaling 7,5 ton, niet gering, vanaf een Belgische rekening. En die rekening zou op naam staan van de Stichting Open Nederland. Nou ja, Stichting Open Nederland, dat is die stichting die ging over het testen voor toegang. Mm-hmm. Dus de coronatesten om een QR-code te krijgen zodat je naar het restaurant kan, zo maar zeggen. Daar ging heel veel geld in om, dus die Stichting Open Nederland heeft een belang om het OMT in zijn zak te krijgen. Om Nederland op slot te houden.
Zodat zij dit werk mochten doen.
Ja, precies. Ja. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat Geiraat en de Vlieger die hebben altijd benadrukt van we zeggen niet dat dit corruptie is. Dit is geen corruptie. Dat kunnen we niet aantonen. Maar we zien wel een gekke transactie en wij willen weten hoe dit zit. En dat hebben ze dus gewoon in hun podcast keer op keer op keer gezegd. Nou, dat is een heel eigen leven is het gaan leiden. Het kwam bij Ongehoord Nederland, gingen er een uitzending over maken. Er zijn kamervragen over gesteld door Wiebren van Haga. Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie, die is heel hard op het orgel gegaan. En die heeft echt geroepen van als dit klopt, dan is dit echt bewijs dat Van Dissel echt hartstikke corrupt is. Echt nog corrupter dan corrupt.
Dus, maar dat is toch heel vals om de hele tijd te zeggen, in plaats van uit te zoeken of iets klopt, of ja, op te roepen om uit te zoeken of iets klopt, de hele tijd te zeggen, als dit klopt, dan...
Ja, precies. En dat is natuurlijk wel een... dat maakt dit ook een heel eigen tijds probleem, vind ik. Want je ziet hier eigenlijk het effect van, ja, weet je, niemand is echt, vindt zich echt verantwoordelijk om eigenaar te zijn van zo'n nieuwtje. Iedereen geeft het door, hè? Ja. Ik heb het gehoord van de podcast. Ja. En de volgende zeggen we, ja, nee, ik heb het gehoord bij Ongehoord Nederland. En de volgende zeggen we, ja, ik heb het gehoord van een Kamerlid. Maar intussen gaat telkens dat verhaal van Jaap van Dissel heeft geld ontvangen. Jaap van Dissel in verband gebracht met corruptie. Ja. Dat verhaal blijft maar rondgaan.
Ja, maar nog even wat de stichting Open Nederland, die hebben gezegd, we gaan hier geen aandacht aan besteden, want anders maak je het alleen maar groter. Dat is natuurlijk het dilemma wat je altijd hebt bij dit soort uitspraken en beschuldigingen.
Ja.
Van aan de ene kant vind je je plicht om het onderuit te halen als dat nodig is, of om uit te zoeken wat er van waar is. Maar aan de andere kant ben je altijd bang dat als je dat doet, dat je het ook weer op de een of andere manier in leven houdt.
Ja, precies. Waar ook eens is vuur, hè? Niet
waar, ja, dus dat is hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zijn jouw afwegingen geweest?
Nou ja, ik vind dat ingewikkeld. Ik heb het zelf gedaan, omdat ik weet je, ik heb geen belang. Ik ben niet bezig om Jaap van Dissel te beschermen. En ik ben ook niet bezig om hem aan te klagen. Ik zie mezelf gewoon als journalist.
Je was afhankelijk gewoon nieuwsgierig. Nou, heb jij één moment gedacht van dit, nou, laten we het inderdaad eens uitzoeken.
Want ja, ik moet je zeggen dat ik zelf ook, kijk, je moet nooit uitsluiten dat ze echt wat hebben. Hè?
Ja.
En ik had in eerste instantie dus in gedachten om daar gewoon mijn column over te schrijven, mijn wekelijks column. En toen heb ik daarvan afgezien, omdat ik die Yves Geiraat had gesproken. En het bleek eigenlijk wel dat hij echt al wat had. Hij kwam met details. Hij wist echt precieze bedragen te noemen. Hij zei, ik heb het rekeningnummer. Hij wist datums te noemen. Overigens, het stuk zelf wou hij dan weer niet geven. Dus dat vond ik heel kinderachtig van hem. Maar hij was dermate precies dat ik dacht van, nou ja, wat het ook is. Hij heeft wel iets liggen. Hij verzint het niet helemaal. En daarom heb ik toen eerst maar eens even afgezien van die column. En ben ik het gewoon wat serieuzer gaan onderzoeken. Omdat ja, je kunt het ook weer niet uitsluiten dat er iets gebeurt wat wij gewoon niet weten. Dus en achteraf vind ik dat ook heel bizar dat je dan toch als serieus journalist, ik heb echt wel heus wel vertrouwen in Jaap van Dissel en het RIVM en in instanties, maar dat je dan toch door dit soort dingen aan het twijfelen wordt gebracht.
Maar dat is wel gebeurd. Je hebt een kort moment van twijfel gehad van nou misschien...
Ja, je weet het niet. En zeker als het dan met zulke precieze details komen en datums weten te noemen en zo. Wat wel meteen zo was, mijn argwaan werd wel heel erg gevoed doordat ik in de OMT-adviezen ben gaan kijken. Dat was eigenlijk het eerste wat ik ben gaan doen. Ben gaan kijken van, nou, zijn er nou aanwijzingen dat het OMT ineens een andere koers is gaan varen rond die tijd van die betalingen? Of heeft het OMT, wat zei het OMT eigenlijk over dat testen voor toegang? En toen werd mij al vrij snel duidelijk, nou ja, twee dingen. Ten eerste, Jaap van Dissel ging hier helemaal niet over. Dat was iemand anders in het OMT, dat was Andreas Vos. En het andere wat mij opviel was van dat het OMT altijd een beetje sceptisch was over dat hele testen voor toegang. Het OMT heeft altijd geadviseerd van ja jongens, leuk dat toegangstesten, maar pas nou op, het virus krijg je daar niet mee weg. Dus ze waren een beetje morrend akkoord. Okay. En op de achtergrond hoorde ik ook dat er zelfs wel openlijke oppositie was in het OMT van sommige mensen die zeiden van ja, er gaat nu ontzettend veel geld naar de testen voor toegang. Waarom eigenlijk moeten we dat geld niet anders besteden?
Ja, en de slotsom van jouw onderzoek is eigenlijk geweest van dat bankafschrift, wat toch een centrale rol speelt in de bewijslast. Dat kan helemaal niet kloppen.
We kregen we hadden wind mee op Telegram. Dat is zo'n praatgroep, zo'n praatapp, zeg maar. Daar kwam op een gegeven moment het betalingenoverzicht van Jaap van Dissel naar buiten. Het zogenaamde betalingsoverzicht, want als je dat dan ziet... Nou, optelsommen kloppen niet. Het was de rekening zou op naam staan van professor van Dissel. Nou ja, geloof je het zelf? Dat is niemand, geen naam staat op rekening van een professor.
Nee.
De bankgegevens van Dissel klopte ook niet. Je kon daar een beetje geld naar overmaken en dat bounced meteen. Dus er klopte gewoon helemaal geen bal van dat betalingsoverzicht. En het blijkt ook te zijn ingestoken door een ondernemer, een testondernemer, die zich buitenspel gevoelde. Voelde gezet.
En die wilde zelf die opdracht binnenhalen.
Die wilde zelf eigenlijk met het testen voor toegang meedoen. Nou, dat is hem toen niet gelukt. Hij is buiten de boot gevallen. Werd ontzettend kwaad. Heeft de staat voor de rechter gedaagd. Ja. Heeft daar bakzeil gehaald. Heeft toen een privédetective in de arm genomen. Nou ja, en uit die hoek kwam dit betalingsoverzicht.
En ze zeggen allemaal, zelfs die privédetective zeggen, ja, ik heb het ook maar gevonden. Ja. En ik weet verder ook niet wat het is, maar we moeten dit wel uitzoeken. En dan zeggen Geiraat en de Vlieger zeggen hetzelfde. Ja, we hebben hebben het ook maar gekregen en we moeten het uitzoeken. En bij Ongehoord Nederland zegt ze, ja, we hebben dit ook maar gehoord. En als dit waar is, is het heel erg.
En allemaal met datzelfde argument, als het waar is.
Ja, maar ondertussen verspreidt het zich als een soort virus. En de vraag is, krijg je dat nog weer? Heb je het gevoel dat jouw stuk helpt om die geest weer in de fles te krijgen? Of blijft zo'n verhaal toch rondgaan in bepaalde kringen? En blijven mensen geloven dat Jaap van Dissel omgekocht is? Dat er sprake is van corruptie?
In bepaalde kringen zal het blijven rondgaan. Weet je, de fanatieke aanhangers van Forum voor Democratie, die zitten in de complothoek en die blijven dit geloven. Maar ik denk wel dat het wel degelijk ook helpt om dit soort verhalen te ontzenuwen. En ik moet zeggen, ik vind het ook, het sterkt ook wel mijn vertrouwen in onze rol in de samenleving als krant. Ik moet daarbij zeggen dat NRC was eigenlijk de eerste die ermee kwam met die onthulling van, wacht eventjes, dit komt uit de hoek van die ondernemer. Want zij hadden namelijk deze tip ook al eens een keertje gehad en uitgezocht en terzijde gelegd, want het klopte niet. Ja. Follow the Money is er ook op gedoken. Die hadden ook al eerder deze tip gehad, hebben het uitgezocht, hebben het terzijde gelegd. Het Financiële Dagblad had er al eens naar gekeken. Die waren tot de conclusie gekomen, er klopt niks van. Dus je ziet dat de gevestigde media, de reguliere media, eigenlijk veel meer dan podcastmakers in staat zijn om dit soort dingen gewoon serieus te nemen en te ontzenuwen ook.
Ja, dus dat geeft je hoop dat de professionele media heel hard nodig zijn om dit, want anderen doen het niet.
Ja, precies, precies.
We gaan dus met angst en beven de herfst in, dankzij jou.
En met tissues om je neus in te snuiten als je weer corona krijgt, dus dat is...
De volgende uitzending doen we gewoon een mondkapje op, stel ik voor. Dank ook voor je verhaal hierover. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan is er weer een politieke aflevering. Gijs Groenteman doet de presentatie. En dan gaan we uitgebreid terugkijken op Prinsjesdag, op de algemene beschouwingen. Dat doen we zoals altijd met Shaida Sital Singh, Raoul Dupré. En misschien hebben we nog wel een extra gast. Graag tot dan.